Gemeente namens de kerkraad doe ik u de volgende mededelingen. In de eerste plaats dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Willem Balfoort en Nelleke Jansen. Deze huwelijksbevestiging zal plaatsvinden aanstaande vrijdagavond om 6:30 hier in ons kerkgebouw. In de tweede plaats de ledenvergadering waarover in het kerkblad reeds geschreven werd. Dan zal zo de Heere wil worden gehouden op vrijdagavond 17 juni aanstaande. Dus niet deze week, maar de week daarop volgend om 7:30. En op die vergadering zal nader worden gesproken over de verbouwplannen. Tevens zal op die vergadering verkiezing van een ouderling plaatsvinden. De kerkenraad acht het gewenst, mede ook in verband met de aanstaande vacature, dat het aantal ouderlingen wordt uitgebreid. En om daartoe te komen worden de volgende kandidaten aan de gemeente voorgesteld: J.M.J. Kiewiet en W. Kot. Op de aanstaande ledenvergadering wil de kerkenraad tevens met de gemeente overleggen omtrent het beroepingswerk. Het voorstel van de kerkenraad is om een beroep uit te brengen op dominee A. Baars van Dundas in Canada. Omdat het lang geleden is dat deze predikant in onze gemeente is voorgegaan, zal de koster voor de kerktelefoon een paar preken van hem uitzenden, te weten op aanstaande donderdagavond om 7:30 en eveneens volgende week donderdagavond dezelfde tijd. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 136e psalm, psalm 136, het 11e en het 12e vers. Looft den Heer, wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij, en looft den Heer wiens sterke hand Israël leidde uit Farao's land. 136, 11 en 12. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit de psalmen, de 81ste, psalm 81. En in aansluiting op de lezing van deze psalm zingen we de berijming van psalm 81, het 11e vers. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. 81, vers 11. Voor den opperzangmeester op de Gittit, een psalm van Asaf. Zingt vrolijk Gode onze sterkte, juicht de God van Jacob. Heft een psalm op en geeft de trommel, de lieflijke harp met de luit. Blaast de bazuin in de nieuwe maan ter bestemder tijd op onze feestdag. Want dat is een inzetting in Israël, een recht van de God Jacobs. Hij heeft het gezet tot een getuigenis in Jozef, als hij uitgetogen was tegen Egypteland, alwaar ik gehoord heb een spraak die ik niet verstond. Ik heb zijn schouder van de last ontrokken, zijn handen zijn van de potten ontslagen. In de benauwdheid riept gij en ik hielp u uit. Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u aan de wateren van Meriba. Mijn volk zeide: Ik hoor toe en ik zal onder u betuigen, Israël, of gij naar mij hoordet. Er zal onder u geen uitlands God wezen, en gij zult u voor geen vreemde God nederbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u heb opgevoerd uit het land van Egypte. Doe uw mond wijd open, en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord, en Israël heeft mijner niet gewild. Dies heb ik het overgegeven in het goeddunken van hun hart, dat zij wandelden in hun raadslagen. Och, dat mijn volk naar mij gehoord had, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. In kort zou ik hun vijanden gedempt hebben en mijn hand gewend hebben tegen hun wederpartijders. Die de Heere haten, zouden zich hem geveinsdelijk onderworpen hebben, maar hun tijd zou eeuwig geweest zijn. En hij zou het gespijst hebben met het vette der tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rotstenen. Gemeente, wij slaan weer op dat gedeelte van het woord des Heren dat ons de wet van God laat horen. Onze Heidelbergse catechismus spreekt daarover in de 34ste zondag. We willen vanmorgen een begin gaan maken met de overdenking van wat de Heren in zijn wet heeft gezegd. Na de inleidende preken over de wet, over de wetgeving enzovoort. De wet begint met: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Dat is Gods woord voor de prediking van vanmorgen. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Heren, we mogen ons aan de morgen van uw dag samen verenigen in gebed. Als gij ons in uw huis samenbrengt en als gij ons deze gelegenheid geeft om samen te luisteren naar uw goddelijk woord. Trouwens, we hebben dat woord al gehoord. Gij deed het tot ons komen in uw heilige wet. En gij hebt ons daarin al bekend gemaakt met uw goddelijke wil. Die wet is bedoeld immers om ons te laten zien als in een spiegel, waardoor wij ook zouden kunnen kennen, zouden kunnen herkennen hoe ons leven, ons zondige, ons verloren leven is. En die wet is bedoeld, Heren, en zo is die ook door u gegeven, altijd, zal aan Israël en nog altijd als de regel binnen de gemeenschap met u. De regel voor het leven des geloofs, voor het leven in waarachtige heiligmaking, voor het leven der dankbaarheid. Ach, wat komen wij in allerlei opzichten tekort. Heren, als wij met de wet in aanraking komen, dan kan het niet anders als we tenminste eerlijk gemaakt zijn. En als we enige echte kennis van ons eigen hart en leven hebben, dan kan het niet anders of wij moeten beschaamd het hoofd buigen en erkennen wat onze belijdenis formuleert, dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten en uw heilige geboden met gedachten, woorden en werken te overtreden. Er woont in ons geen goed, Heren, en dat zeggen we niet omdat we dat zelf ontdekt hebben, maar dat zeggen we omdat gij het zegt. Omdat dat uw oordeel over ons aller leven is. Er is er niet één ook in ons midden die goed doet en die rechtvaardig is. Ach Heere, in het licht van uw heiligheid, in het licht van uw gerechtigheid, wie kan dan voor u bestaan? Maar u zegt de psalmist, maar bij u is vergeving. Hij wist dat op grond van uw openbaring, hij mocht dat ook weten op grond van ondervinding. En wij mogen het hem nazeggen, Heere, want u hebt het geopenbaard, dat er bij u vergeving is. Mogen we dan ook allen voor het eerst of bij vernieuwing uit ondervinding weten, dat dat zo is. Dat gij een God zijt die gaarne vergeeft, die groot zijt van goedertierenheid en waarheid, een God zijt vol barmhartigheid. Het is waar, gij zult de schuldige geenszins onschuldig houden, maar gij zijt ook een God die u ontfermt en die met zondaren te doen wilt hebben, die mensen verloren in zonde en schuld toch nog uw gunst wilt bewijzen, onverdiend, die hun leven wilt verlossen van het verderf en het wilt kronen met goedertierenheid en barmhartigheden. Heere, mogen wij u zo kennen. Wilt ge u zelf ook zo openbaren aan ons? Doe ons kennen, Heere, onze schuld, onze nood en ellendigheid. Maar doe ons ook kennen daartegenover de grootheid van uw genade en de rijkdom van uw barmhartigheden, zoals u die bekend maakt, met name in de Heere Jezus Christus, in de door u gezonden verlosser die alles gedaan heeft om mensen te behouden. Heere, wij smeken u, wees in ons midden. Wees in ons midden als wij uw woord openen en overdenken. Wees in ons midden en geef dat uw geest krachtig en heerlijk zal werken. Dat uw geest ons de schriften zal openen. En dat uw geest ons u de Heere bekend zal maken. Als de gever van de wet. Die tevens van uzelf zegt zoals het in dat voorwoord, in die proloog van de wet vastgelegd is. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis verlost hebt. Heere, geef dat die genade, in die woorden begrepen, in ons leven geen onbekende zaak mag wezen, maar dat wij door uw geest geleerd en onderwezen mogen worden, dat heilgeheim persoonlijk mogen leren kennen. Doe dan genadig verzoening over al onze zonden, Heere. Blijf niet van ons geweken. Ach, we hebben er geen recht op dat u met ons bemoeienissen zou willen hebben. Maar Heere, ook al hebben we er geen recht op, onze rechteloosheid, onze onwaardigheid, hoeft u toch niet in de weg te staan. Als u redenen neemt uit uzelf, want in u is voldoende grond en motief om toch nog met ellendigen bemoeienissen te hebben. Doe het om Christus wil. Doe het van, op grond van zijn volbrachte werk. En laat zo ook om de verdiensten, om het bloed van uw Zoon, onze zonden mogen worden weggenomen. Heere, wij bidden van u dat gij ons allen gedenken wilt. Ook diegenen die niet naar de kerk konden komen. We dragen aan u op, Heere, onze zieken. Degenen die een moeilijke weg moeten gaan. Een weg waarin ze beproefd worden. U weet wat dat mee kan brengen, wat dat voor vragen op kan roepen in het hart. Als u een weg van beproeving gaat. Maar Heere, met u, in uw kracht is ook die weg te gaan. Geef wat nodig is naar lichaam en naar ziel. In al de moeite en zorgen van het leven hier op aarde. En geef ook wat nodig is, Heere, in de strijd waarin de ziel gewikkeld kan zijn. En er zijn er ook in ons midden die geestelijke strijd leerden kennen. Die met aanvechtingen te maken kregen, die bestreden worden. Heere, wij bidden u dat gij het licht van uw woord en de kracht van uw geest wilt schenken, om ook te midden van die strijd en moeite het oog op u de Heere te gevestigd te hebben en te houden, en om in uw kracht ook voort te gaan. Heere, wilt gij werken, zaligmakend werken, en uw genade verheerlijken. Heere, wij bidden u ook voor alle die, langs welke weg dan ook, de beproevingen van dit leven moeten meemaken. Laat uw geest ook in die omstandigheden meekomen, en wilt gij nog winst geven uit verlies. Waar rouw is, wilt gij daar troosten. Waar gemis gevoeld wordt en waar verdriet doorleefd wordt, wilt gij daar sterken. Waar vragen zijn, Heere, waar op aarde misschien nooit een antwoord komen zal, wilt gij daar rust geven in u en in uw beleid, uw wijs beleid. En maak gij zo uw weldaden nog heerlijk. We danken u dat u broeder Koten, die deze week in het ziekenhuis was en daar een operatie onderging, een voorspoedig herstel hebt willen geven, zodat hij nu alweer thuis mocht komen. Heere, wees u verder ook met hem. En wilt gij deze dingen ook nog aan zijn hart heiligen? We smeken u, Heere, hoor ons. Niet om enige verdiensten aan onze kant, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. We zullen nu zingen uit de 114e psalm. Psalm 114, de versen 1, 2 en 4. We zullen dan vanmorgen, gemeente, een begin gaan maken met het lezen van dat gedeelte uit Gods woord wat we eigenlijk elke zondagmorgen lezen. Het 20e hoofdstuk van het boek Exodus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Die woorden die ons allemaal zo bekend en zo vertrouwd in de oren klinken, die we uit het hoofd mee kunnen opzeggen, althans voor een groot deel, en die dan de samenvatting zijn van Gods geopenbaarde wil. Ja, laten we dat nog eerst even benadrukken en laat ons dat ook bij de bestudering van de verschillende geboden goed voor de aandacht staan. Wij komen hier in aanraking met Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Dit is maar niet een wet zoals er zoveel zijn die van menselijke oorsprong zijn. Maar dit is een wet die direct bij God vandaan komt. Een goddelijke wet. En daarom een onfeilbare norm. En daarom in dit licht is het zo tragisch dat deze enige goddelijke wet in deze wereld zoveel wordt losgelaten. Natuurlijk, mensen zijn op zoek naar normen. Zonder normen, zonder regels is ons leven onmogelijk. En vandaar dat een overheid ook zoekt naar normen en naar regels om het leven van hun volk, het leven van de burgers mogelijk te maken. Er moeten nu eenmaal van die regels zijn waar iedereen zich aan houdt. Regels die niet overtreden mogen worden en overtreding daarvan moet dan ook worden gestraft. Want zo alleen als er een zekere tucht is, als er een gehoorzaamheid aan de normen is, zo alleen is het leven met elkaar op aarde mogelijk. Maar dan is het uitermate belangrijk waar de oorsprong van onze regels is. Waar komen de normen die we hanteren vandaan? En als iedereen nu maar luisterde naar Gods norm, als er nu maar respect en eerbied voor Gods wet was, dan zou het hier op aarde een gezegend leven kunnen zijn. Maar de problemen beginnen als we de normen die God gegeven heeft loslaten en daar onze eigen normen en inzettingen voor in de plaats stellen. Om een voorbeeld te noemen, wat denkt u van al dat getop met het aidsprobleem? Al de regels die men daar dan nu voor geeft en de adviezen waar de overheid kapitalen voor uitgeeft om die adviezen te propageren onder ons volk. Als men zich hield aan Gods norm, was er geen aidsprobleem? Helemaal niet. Als men zich hield aan wat de Heere heeft ingezet, dat God man en vrouw aan elkaar gegeven heeft in de band van het huwelijk, en dat dat de weg is om ook seksuele begeerten te beleven, dan was er geen aidsprobleem. Maar de mens heeft goed gedacht om Gods normen opzij te zetten, en dan moeten onze regeerders, dan moet met name onze staatssecretaris voor volksgezondheid de dwaaste dingen bedenken om nog een klein beetje dat probleem te beteugelen. De wijsheid der wijzen is vergaan. En het verstand der verstandigen heeft God doen ophouden. Het klopt precies, want de Heere heeft gezegd, ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze dan hebben? Ze hebben mij verlaten. Dan blijft er geen wijsheid over. Dan is alles wat wij kunnen bedenken met onze inzichten en met onze geleerdheid en met onze wetenschap pure dwaasheid. En daarom de enige veilige weg in alle zaken van de omgang van mensen met mensen en van alle dingen in ons aardse leven, de enige veilige weg is de weg van de 10 geboden. De weg van Gods inzettingen. De weg van gehoorzaamheid aan onze schepper en formeerder. Dit betaamt alle mensen, staat er aan het slot van het boek Prediker. Houd zijn geboden, want dat betaamt alle mens. Wat was Gods bedoeling immers met het geven van zijn wet? De bedoeling die God had met het geven van zijn wet was om de mensen zijn wil bekend te maken, opdat daardoor het leven van mensen waarlijk gezegend zou zijn. Niet om de mens te beknotten in zijn vrijheid. O, dit dwaze misverstand dat al zoveel mensen heeft beïnvloed. Die idee dat als wij gehoorzaam moeten zijn aan een God boven ons, dat we dan onze eigen weg niet meer kunnen gaan en onze eigen dingen niet meer kunnen doen. En dat we dan onze vrijheid kwijt zijn. Wat is vrijheid? Wat is vrijheid? God heeft de mens geschapen zodat hij alleen maar leven en zich ontplooien kon en in zijn element kon zijn als hij binnen de perken van de wet blijft. Zoals God een vis geschapen heeft. En die vis kan alleen maar in zijn element zijn als hij blijft binnen de perken van het water waarin hij leven kan. Haalt u hem eruit? Zijn einde is nabij, want hij kan alleen maar leven in het water. En zo kan een mens alleen maar leven binnen de omheining van Gods geboden, die er zijn voor zijn veiligheid, die er zijn voor zijn welzijn. Maar de dwaasheid die de mens koestert en die hij uitleeft, dat is dat hij denkt dat hij buiten het element waarin hij geschapen is, nog veel vrijer kan zijn. Maar hij gaat op weg naar het verderf. Het wordt zijn einde. Het wordt zijn ondergang. Waar de Heere de mens bij bepalen wil en waar de Heere de mens van doordringen wil, dat is dat er alleen maar waarachtig leven en levensontplooiing is. Als wij blijven bij hem. In hem bewegen wij. In hem leven wij, in hem zijn wij. Wij zijn van Gods geslacht. En als we dat loslaten en daaruit wegbreken, wel dan kunnen we denken wat we denken en dan kunnen we menen te bereiken wat we bereiken. Maar dan gaan wij ten onder. De norm die God ons gesteld heeft is ten leven. De weg die God ons gewezen heeft is ten leven. En de mens kan alleen maar daar gelukkig zijn als zijn leven verbonden is aan zijn schepper en wetgever. Laten we dat bij het gaan lezen van de 10 geboden goed voor de geest hebben, gemeente. Het is maar niet een serie geboden die bedoeld zijn om het leven zwaar en moeilijk en bijna onmogelijk te maken. Zijn geboden zijn niet zwaar. Wij zelf zijn het probleem. Het probleem ligt niet in God en ligt niet in wat hij van ons vraagt, wat hij eist, wat hij gebiedt, wat hij verbiedt. Het probleem ligt in ons boze, weerbarstige en ongehoorzame hart. En daarom is het voor het wedergeboren hart in beginsel zo geworden dat hij er toch ook wat van gaat verstaan en beleven dat Gods geboden niet zwaar zijn, maar dat hij gewillig en met vreugde dat juk van Christus op zich gaat nemen en dat er toch bij tijden ook mag leven in dat wedergeboren hart. Wat de dichter van de 119e psalm verwoordt als hij zegt, hoe lief heb ik uw wet. Immers, een mens die verlichte ogen krijgt, die inzicht krijgt in de volmaakte wet die der vrijheid is, zoals Jacobus hem noemt. Die mens die gaat ook zien dat de Heere die wetten gegeven heeft, opdat wij waarlijk gezegend zouden zijn. En dat dat de weg is waarin de Heere zijn zegen zeker ook geven zal. En dan wordt het zijn bede met de berijming van de 10 geboden, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. God heeft dus de wet gegeven. En dat maakt de Heer ook duidelijk aan het begin van de heilige wet. Want het zal u natuurlijk al wel eens eerder opgevallen zijn dat Exodus 20 niet leest, niet zegt: toen sprak God al deze woorden zeggende: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Nee, daar zit nog wat tussenin. Voordat de Heer het eerste gebod spreekt, heeft hij gezegd: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Voordat hij zijn geboden spreekt, voordat hij met zijn eisen komt, heeft hij eerst de belofte gesproken. Heeft hij zichzelf bekendgemaakt. Laat hij het Israël weten wie de wetgever is. En het is de moeite wel waard, gemeente, om daar met elkaar vanmorgen bij stil te staan. God spreekt van zichzelf voordat hij de wet gaat geven. En dan zegt hij van zichzelf met name 3 dingen. Ik ben de Heere. Ik ben uw God. Ik ben de God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ik ben Jehovah. En dat is de naam, u weet het, waarmee de Heere zich bekend gemaakt heeft aan Mozes. Toen hij Mozes uit de brandende braambos riep om de verlosser van Israël te zijn. Mozes kreeg opdracht om terug te gaan naar Egypte, waar vandaan hij gevlucht was, nu 40 jaar geleden. En de opdracht die de Heere aan Mozes geeft als hij teruggaat naar Egypte is om naar Farao te gaan en aan Farao de eis te stellen dat hij Israël moet laten trekken. En Mozes moet zich ook aan Israël gaan bekendmaken als degene die door de Heere gezonden is om Israëls verlosser te zijn. Mozes, u weet het, maakt bezwaren. En het voornaamste bezwaar dat Mozes heeft, dat is: Heren, wat zullen ze zeggen, en wat moet ik zeggen als zij aan me vragen: wie is je zender, Mozes? Wie heeft u gezonden? Wat moet ik dan antwoorden? Wie zijt gij? En toen heeft God voor het eerst in de geschiedenis zichzelf bekend gemaakt als de Jehovah. De ik zal zijn die ik zijn zal. En hij zegt tegen Mozes: als ze vragen, Mozes, wie heeft u gezonden, geef dan dit antwoord: de ik ben die ik ben heeft mij gezonden. De God die het niet alleen zegt, maar die het ook doet. Die het niet alleen belooft, maar die het ook waar maakt. De God die trouw is, die onveranderlijk is, die zijn woord houdt. De God die zich Jehovah laat noemen. En zo spreekt deze naam, en de Heere komt er nog eens uitdrukkelijk mee tot Israël als hij zijn wet gaat geven. Zo spreekt deze naam van de onveranderlijkheid Gods. Ik ben de Heer. En al wat ik ooit beloofd heb, zal bestaan. Israël, denkt u erom. Alles wat u hebt, dat hebt u aan mij te danken. Tot het volk daarbij te horen hebt, want daar waren ze immers gelegen toen de Heere deze wet ging geven. Tot dat volk bij te horen hebt gelegen, zegt de Heere alleen al in die naam: ik ben de Heere. Israël, alles wat u tot nog toe ontvangen hebt, dat hebt u ontvangen omdat ik de onveranderlijke ben. Ik heb het beloofd en ik heb het gedaan en ik zal het doen. Tot nog toe ben ik getrouw gebleven in het vervullen van mijn belofte. En wat nog niet vervuld is, dat zal ook vervuld worden. Want geen woord dat uit mijn lippen gegaan is, zal ter aarde vallen. Het blijft vast en onverbroken. Ik ben de Heere. En daar voegt de Heer aan toe, ik ben uw God. Dan wordt het nog persoonlijker. U hoort dat wel in het persoonlijk voornaamwoord, in het bezitterlijk voornaamwoord uw. Het wordt een persoonlijke relatie tussen de Heere en Israël. Deze God is niet een verre God, niet een onbekende God, niet een God waar Israël nog nooit van gehoord heeft, niet een God die aan de andere kant van de aarde gediend wordt, maar het is Israëls eigen God. En hoe is dat zo geworden? Dat is zo geworden omdat de Heere die speciale relatie met Israël is aangegaan. In Israëls stamvader al, Abraham, ik richt mijn verbond op tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Daar is het begonnen. Toen de Heere tot Abraham de woorden van het verbond sprak. En de Heere heeft die woorden herhaald bij Isaac en bij Jacob. En de Heere heeft het waargemaakt toen het volk vermenigvuldigde. En nu bij de Horeb, waar de plaats van de verbondssluiting in bijzondere zin is. Nu gaat de Heere zich aan dat hele volk verbinden. En nu gaat hij dat volk dat hij verlost heeft uit Egypte afzonderen van al de volkeren van deze aarde. En gaat hij het een geheel eigen plaats geven. En gaat hij dat volk een heel eigen toekomst schenken. En spreekt hij tot dit volk beloften die hij aan andere volkeren niet geeft. En geeft hij aan dat volk ook wetten die hij aan andere volkeren niet geeft. Waarom? Omdat dit Gods volk is, omdat dit het volk van zijn keuze is, omdat dit het volk is dat hij afgezonderd heeft. Daar heeft hij zich aan verbonden, daar gaat hij zich mee inlaten. Dat is de genade Gods, die als een schild over dit volk heen komt te liggen. En de Heere benadrukt het hier en steeds weer, ik ben de Heere, uw God, uw eigen God, o Israël. En dan het derde waarin die relatie ook tot uitdrukking komt en waarin de Heere zich bekend maakt als de wetgever. Dat is, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Nou, en dat was voor Israël toen de Heere dat tot hen zei nog maar kort geleden. Nog maar kort geleden waren ze uit dat diensthuis, uit het slavenhuis verlost. Wat een wonder voor degene die het beleefden. Ze hadden daar gezeten in dat slavenhuis, in dat werkkamp. Ze hadden daar gezeten in groot verdriet en smart. Exodus 2 vertelt ons dat ze zuchten, dat ze kermden. Vanwege de verdrukking die ze daar moesten meemaken. En het was niet gering. Het leven dat ze daar leefden was een zwaar leven. Want Farao, de tiran, had alles op alles gezet om Israël te kleineren. Om Israël te verdrukken. Om Israël te beletten in verder uitgroeien en groter worden. U weet van de barbaarse maatregel. Dat alle jongetjes terstond na hun geboorte moesten worden weggehaald en moesten worden verdronken in de Nijl. En u weet van dat lijden dat daarmee kwam in de Hebreeuwse gezinnen. De smart die het moederhart en het vaderhart vervulde als de wrede Egyptische soldaten kwamen om die pasgeboren kinderen weg te halen en ze voor de krokodillen te werpen in de rivier van Egypte. En u weet dat ze er niks tegen doen konden. en dat ze maar zware arbeid moesten verrichten en dat hun leven, hun lot ondraaglijk was. De Bijbel noemt Egypte niet voor niets de ijzeroven. En toen is God gekomen. O, ze durfden het aanvankelijk niet geloven. De Israëlieten zo ten neer gebogen, zo verslagen, zo uitgeput en aanmächtig waren ze, zo gebroken in hun weerstand, dat ze het woord van Mozes niet eens voor waar durfden houden, dat hij gezonden was door de Heere om hen te verlossen. Maar niettemin, de Heere heeft door een hoge hand en door een uitgestrekte arm zijn volk verlossing bereid. Hij heeft zijn grootheid getoond, allereerst al toen hij die 10 plagen deed komen over Egypte. En toen hij verschillende keren ook een afzondering maakte, zodat Israël gespaard bleef en zodat de plagen over dat volk des Heeren niet kwamen, terwijl Egypte onder de slaande hand van de Heeren moest bukken. En toen kwam die nacht van hun verlossing. En ze konden het eigenlijk niet geloven, al maakten ze het zelf mee. Het was een wonder in hun ogen, ze zagen het, maar ze doorgronden het niet. Toen daar die wolkolom verscheen om hen de weg te wijzen. En toen daar een pad kwam waar geen pad was, dwars door de wateren van de Schelfzee. En toen de Egyptenaren hen achterna kwamen, heeft de Heere met die Egyptenaren afgerekend. En er is er niet één aan de overkant van de zee gekomen, terwijl Israël veilig de tocht kon volbrengen. Verlost uit Egypte. Verlost uit de hand van de onderdrukker. Verlost uit dat leven van ellende en slavernij. Van dat leven in hopeloosheid. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ja, en niet alleen uit het slavenhuis, niet alleen uit de ellende, niet alleen uit de onderdrukking zijn ze uitgeleid. Egypte was ook het land van de afgoderij. Egypte was een onrein land. Egypte was een land waar ze de Heere nooit zo konden dienen zoals de Heere er recht op had. Egypte was een land dat bezoedeld was door zonde en ongerechtigheid. En daar zijn ze ook uit bevrijd. Nu, met name vanwege deze voorrechten, uitgedrukt in wat de Heere van zichzelf zegt. Ik ben de Heere, ik ben uw God, ik ben uw verlosser. Met name vanwege deze voorrechten heeft de Heere er toch alle recht toe om zijn volk nu ook te gaan vertellen hoe hij wil dat zij leven zullen. Israël, dit heb ik voor u gedaan. Zo ben ik voor u geweest. Zo hebt u mij leren kennen als de onveranderlijke God die het belooft en doet. Als de God die een bijzondere relatie met u ben aangegaan. Als de God die verlossingen werkt, waar verlossingen onmogelijk geworden zijn. Zo hebt u mij leren kennen, mijn volk. Dient dan ook geen goden nevens mij. Maak dan ook geen afbeelding van mij om u daarvoor neer te buigen. Misbruik mijn heilige naam dan ook niet. En ontheilig mijn sabbat dan ook niet. En eer vanwege deze voorrechten uw vader en uw moeder. En sla dan ook niemand dood. En breek de echt niet. En steel niet. En spreek geen kwaad. En begeer niet wat van uw naaste is. Ziet u in welk kader de geboden komen te staan? De Heere geeft eerst te kennen wie hij is. En wat een voorrechten hij schenkt. En wat een weldaden en wat een zegeningen. En dan spreekt hij daarna zijn geboden, maar die krijgen direct het karakter van een dankbaar antwoord. tegenover de God die zoveel aan een onwaardig volk heeft geschonken. Wat zal ik voor de weldaan die ik genoot nu de Heere vergelden? De Heere zegt het, dien geen andere goden. Maak u geen gesneden beelden en alles wat daar verder in de 10 geboden volgt. Ziet u in welk kader de wet komt te staan? Het is de wet Gods aan een verlost volk gegeven met de bedoeling om het leven van dat verloste volk te leiden en te reguleren, zodat ze zouden weten hoe ze tegenover hun weldoener zouden staan en hoe ze hun weldoener zouden dienen en eren, gehoorzamen en dankbaar zijn. Is hij die de Heere is, die Israëls God en Israëls verlosser is, is hij het dan niet waard om door zijn verloste volk erkend te worden? En is het dan niet de heilige roeping en de dure plicht van dat verloste volk om die God nu ook alle liefde, eer en dankzegging te vergelden? Zo lezen we de wet. En zo wordt het ontzaggelijk als een volk als Israël de wet gaat overtreden. Want dat wordt geen overtreding tegen een onbekende God die nooit gesproken heeft. Dat is geen overtreding tegenover een God die ze niet eens kennen. Dat is geen overtreding tegen een God die alleen maar harde normen heeft ingezet, maar dat is een overtreding tegenover een God die op een bijzondere manier zich met zijn volk heeft ingelaten. Dat worden overtredingen tegenover een God aan wie ze zoveel te danken hebben, aan wie ze alles te danken hebben. De wetsovertredingen zijn overtredingen tegen een God die Israëls verlosser is. En daarom rekent de Heere het zijn volk zo zwaar aan als zij ongehoorzaam zijn. En daarom wordt de overtreding van de wet ook zo zwaar gestraft. En als ze dan toch andere goden dienen, waar komen ze dan terecht? In een ander Egypte dat Babel heet. In een nieuwe slavernij. Want door hun dienen van andere afgoden hebben ze hun verlosser en weldoener, hebben ze hun eigen God zo zwaar gekrenkt en onteerd, dat hij niet anders kan doen dan hen brengen onder de wraak van zijn verbond. En gemeente, nu heeft deze God zijn wet gegeven aan Israël als een wet om naar te leven. Maar daarbij blijft het natuurlijk niet, want die wet is eeuwig geldend. Dat geldt niet van de ceremoniële wetten die Israël ook van de Heere ontving. Maar die waren tot op de dag van Christus, toen ze vervuld werden. Dat geldt ook niet van de burgerlijke wetten die met name voor de natie Israël betekenis hadden. En wat daar waardevol van is, andere natieën en volken doen er goed aan om die elementen mee te nemen. Maar de zedenwet, de 10 geboden, dat is een eeuwig geldende wet. Dat is een wet die God aan Israël gaf, maar die alle volkeren gezet is. Dit betaamt alle mensen. En zo komt deze God ook tot ons met zijn wet, met zijn geboden. En zo klinkt ook in onze oren een zeer zinvol gebruik, elke zondagmorgen, de lezing van de wet. Zo klinkt ook in onze oren, horen we het nog? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Horen we dat nog, gemeente, als we de wet lezen? Er is een gevaar bij dingen die we zo vaak doen. Het gevaar dat we eraan gewend raken, dat we er ook voor afgestompt raken. De wetslezing, nou ja, natuurlijk, dat is elke zondagmorgen, hoort dat erbij. Maar die minuten zijn voor ons gevoel vaak minuten waar we de aandacht wel wat kunnen laten verslappen. Want dat weten we toch wel. Weten we het? Zouden we er misschien ook goed aan doen om weer eens te gaan luisteren alsof we het nog nooit gehoord hebben? En zou het vanmorgen misschien zinvol zijn als we het eens een keer goed tot ons lieten doordringen, dat de Heere elke zondagmorgen begint met tot ons te zeggen wat hij tot Israël zei. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Want dat geldt ook voor ons. Hoe dan? Nu, de God die het verbond met Israël sloot, heeft het verbond ook met ons opgericht. En die God die Israël het teken van het verbond gaf, heeft ook ons het teken van het verbond gegeven. Er mag dan het een en ander veranderd zijn in de bedeling van het verbond. Maar het verbond is in wezen hetzelfde. En wij zijn net zo goed als Israël een volk afgezonderd van de andere volkeren van deze wereld. Als u het nog eens na wilt lezen, doet u het dan in artikel 34 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het over de doop gaat. En door die doop zijn wij afgezonderd van de kinderen der ongelovigen. En dragen we Christus merk en veldteken. En ligt de heilige roeping op ons om de Heere en hem alleen toe te behoren. Hem te dienen, hem te vrezen. En we hebben gekregen de belofte van het verbond. Wat de Heere tot Abraham zei, herhaalt hij. Ik ben de Heere uw God. En het klinkt ook in onze oren. En de beloften van het verbond zijn verbonden aan de eisen van het verbond. Net zo goed ook voor ons. En de verplichtingen, denk aan het doopsformulier, ze komen ook tot ons om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. En om ons daarvan te doordringen, dat we anders hebben te zijn dan de volkeren deze wereld. Anders hebben te zijn dan de kinderen der ongelovigen. Om ons daarvan te doordringen, doet de Heer het ons iedere keer weer horen. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ach, iemand zegt, misschien hoorden ze dat onder Israël ook wel eens een keer zeggen. Maar je hoort het vandaag wel eens door iemand zeggen. Ik heb niet om die positie gevraagd. Ik heb, zei zo'n Israëlitische jongen. Ik heb, zei hij tegen zijn ouders, niet erom gevraagd om als Joods kind geboren te worden. Ik heb niet gevraagd om de besnijdenis. Ik heb niet gevraagd om die wet. Ik zou liever een Egyptenaar zijn geweest. Ik zou liever de keuze aan mezelf hebben gehad. Waarom zou ik die God dienen? Waarom zou ik naar zijn weg vragen en zijn wil doen? Ik ga liever mijn eigen gang. Ik doe liever mijn eigen zin. En zo zijn er nog die het zeggen. En zo zijn er nog die het denken. En die het niet zeggen omdat ze het niet durven zeggen, maar die wel zo denken. En die het toch inderdaad vinden dat de Heere hen beperkt en beknot in hun vrijheid. Niet waar, dat is de drang van het natuurlijk mensenhart om je eigen weg te kunnen kiezen en je eigen zin te kunnen doen. Meen je dat? Meen je dat, dat je je eigen weg zou willen kiezen? Ga je gang. Want God houdt je niet tegen. God houdt je niet tegen. Als een mens echt met alle geweld zijn eigen zin wil doen en zijn eigen weg wil kiezen, dan kun je daar de gelegenheid voor krijgen. Als je met de Heere en met de dienst van de Heere breken wilt. Als je God de rug wilt toekeren. God zal je niet in de weg staan. De Heere wil je wel toestaan. Als je dat met alle geweld wilt. Om de weg naar de hel te vervolgen. Alleen hij heeft je er niet voor over. Daarom bracht hij jou onder het verbond. Omdat hij je niet voor het eeuwig verderf over heeft. Heeft hij je zijn beloften gegeven. En komt hij met zijn eisen. Hij weet veel te goed welke gevaren er zijn in een wereld waar Satan overste van is. Hij weet veel te goed welke gevaren een leven bedreigen. Een leven dat niet geleefd wordt in gehoorzaamheid aan zijn inzettingen. Hij weet dat een weg die tegen zijn geboden ingaat. Een weg naar het verderf is. Hij weet dat degene die hem niet zoeken en die zijn inzettingen niet waarderen, uiteindelijk zichzelf in het verderf storten. En voor dat verderf, voor die ondergang, voor die eeuwige nacht van wroeging, waarin geen verandering meer mogelijk is, voor die buitenste duisternis, voor dat eeuwig oordeel wil God ons bewaren. En vandaar dat hij, wat een genadige beschikking, nietwaar, vandaar dat hij komt met zijn heilige wet, en vandaar dat hij zegt tegen ons, tegen onze kinderen, dien toch geen andere goden. Maak u toch geen gesneden beelden. Misbruik mijn naam toch niet. Heilig mijn Sabbatdag. Eert uw vader en uw moeder enzovoort. Niet om ons aan banden te leggen en ons leven kleurloos. En zonder enige glans te laten zijn. Wel nee. In het onderhouden van Gods geboden is juist een groot loon. In de dienst des Heren wordt juist vreugde gesmaakt. De weg die de Heren wijst is juist de weg des heils. En de vrijheid die de Heren geeft is de vrijheid binnen de perken van zijn heilig gebod. Maar dat is voor een wedergeboren hart geen last meer. Die vindt daar vreugde en blijdschap in, omdat het de geboden van zijn God zijn. En omdat het de keus van zijn hart geworden is om die God te dienen en lief te hebben. En de vraag is toch geboren in zo'n hart, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daarom, er is waarachtige vreugde en vervulling in een leven naar de inzettingen des Heren. En bedenk het. Wat ik zo pas zei, God zoekt het behoud van een zondaar als hij hem brengt onder de band van het verbond. Als hij hem brengt binnen de omheining van zijn geboden. God vraagt daarin naar een verloren mensenleven. En daarom leer toch leven naar de eis van dat verbond. En zie wat dat is als de Heere tot ons zegt, ik ben de Heere. En al de beloften samengevat in die ene naam. Leer verstaan wat dat inhoudt. Ik ben uw God. Ik ben uw verlosser. En in die drie aanduidingen legt de Heer als het ware alles wat een mens in leven en sterven in tijd en eeuwigheid nodig heeft. Wat moeten we meer hebben als we deze God tot ons deel hebben? Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. dan is hij een God die al onze nooddruft vervult uit zijn volheid in heerlijkheid. Dan is hij een God die geeft en niet verwijt. Dan is hij een God die in leven en sterven de getrouwe is, want hij is toch Jehovah, de onveranderlijke. Dan is hij een God die de relatie met zijn volk van zijn kant nooit zal verbreken. Zelfs onze ontrouw maakt zijn trouw nog niet teniet. Dan is hij een God die waarachtig is en blijft. En als hij begonnen is te werken in het leven van zijn volk, dan zal hij het blijven doen. O, wees toch niet zo dwaas, om dat heil dat de Heere ruim aanbiedt te verwerpen, en om in ongehoorzaamheid aan de geboden des Heeren toch onze eigen weg te vervolgen. Waarachtig leven en waarachtig geluk is alleen te vinden in de weg van zijn getuigenissen. En dan is er een volk voor wie in bijzondere zin, in heel bijzondere zin, dat opschrift van de wet, het evangelie in de wet gaat worden. En dat is het volk dat, laat ik het zo zeggen, dat het Israël in Israël is. Er waren natuurlijk verschillende Israëlieten, ze waren niet allemaal gelijk. Ik bedoel ook van binnen niet gelijk, in hun verhouding tegenover de Heere niet gelijk. Er waren Israëlieten die de wet des Heeren veronachtzaamden. Er waren Israëlieten die toch andere goden gingen dienen. Er waren Israëlieten die toch naar Egypte bleven terugverlangen. Er waren Israëlieten die zich alleen maar geveinsdelijk aan de wil van de Heere onderwierpen. Maar hun hart was niet recht voor God. Die waren er. Er waren Israëlieten die uiterlijk in de wegen wandelden. Maar hun hart diende de Heere niet. Nou, ze werden allemaal Israël genoemd. Ze waren allemaal onder de wolk. Ze waren ook allemaal uit Egypte uitgegaan. Ze hadden allemaal de uiterlijke voorrechten ontvangen. Daar niet van. In dat opzicht was er geen verschil. En toch, dan lees ik van Caleb, een van de 12 verspieders, die een goed gerucht van de Heere verspreidde. En dan staat er van Caleb geschreven dat een andere geest in hem was. Een andere geest. En zo zie je het bij Israël onder het Oude Testament, dat het niet alles Israël is wat Israël heet. Die is niet een Jood die het in het openbaar is, maar die het in het verborgene is. En dat is niet de besnijdenis die het in het openbaar is, die met handen geschiet, maar dat is de besnijdenis die het in het verborgene geschiet, de besnijdenis des harten, zegt Paulus in het slot van Romeinen 2. En van dat geestelijke, van dat waarachtig wedergeboren Israël, is bijvoorbeeld die Caleb die ik u noemde een voorbeeld. Er was een andere geest in hem. Hij had leren leven uit dat verbond. Hij had aan het verbond niet genoeg, aan de belofte niet genoeg. Hij had aan de uiterlijke voorrechten niet genoeg. Daar roemde hij niet in. Hij had het in beginsel geleerd wat apostel Paulus later heeft onder woorden gebracht. Paulus had ook dat hij in het vlees kon betrouwen. Paulus had ook genoeg argumenten bij de hand om te steunen op datgene wat het uiterlijk verbondskind en Israëliet zijn met zich meebracht. Maar Paulus heeft geleerd en hij zegt het in de brief aan de Galaten, het zij verre van mij te roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. En dat is het geheim van zijn leven geworden. Dat is die andere geest. Dat is die geest des geloofs. Dat is die geest van genade. Die werking van de Heilige Geest. En zo is er een volk ook vandaag de dag, dat het Israël in Israël is. Dat beleeft wat God belooft. Dat kent uit eigen ondervinding de genade waar de Heere in zijn woord en in zijn verbond van spreekt. En dan denk ik met name aan dat ene aspect. Israël mocht horen uit de mond van de Heere: ik ben die God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat was het letterlijke Egypte. Dat was dat land daar aan de oevers van de Nijl. Dat was dat land waar ze gevangen zaten, waar farao regeerde en waar die oversten, die opzichters met hun zwepen rondgingen en waar ze een pak slaag konden krijgen als ze niet genoeg stenen gebakken hadden en waar de kinderen verdronken werden in de Nijl. Dat was dat land geografisch bepaald. Daar zijn ze uit verlost. Maar er is ook nog een ander Egypte. Er is ook nog een ander diensthuis. Er is ook nog een andere farao. Er is ook nog een andere slavendienst. Daar krijgt de mens weet van, die door het ontdekkend werk van de Heilige Geest leert verstaan dat die zondaar is. Ik lag machteloos gebonden. Gebonden onder de heerschappij van Satan, die ons nooit los zal laten. Gebonden omdat we onszelf verkocht hebben in zijn macht. Gebonden omdat we dienstknechten van de zonde zijn. Die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Een slaaf. En die bevrijdt zichzelf niet. En van dat slavenjuk, van die dienstbaarheid krijgt de mens weet en krijgt de mens ook last. Die onder de bearbeiding van de Heilige Geest komt. Als de Geest dat thuis gaat brengen. Als hij wat hij gaat doen. Als hij gaat doen wat Christus zei dat hij zou gaan doen. De overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als die Geest gaat doen wat God belooft dat hij doen zal. Ik zal hun zonde hen ordentelijk voor ogen stellen. Ik zal maken dat ze een wallig aan zichzelf gaan krijgen. Als dat soort woorden uit de schrift waarheid, werkelijkheid gaan worden in het leven van een mens, dan ga je jezelf zien als Israël in Egypte. En dan is dat Egypte waar wij door onze zonde in zitten nog veel ernstiger en nog veel ellendiger dan dat Egypte daar waar Israël toen in zat. En dan gaat de mens ook iets kennen van dat kermen en van dat zuchten en van dat roepen. Ik lag machteloos gebonden, uit de diepte roep ik tot u, o God. Dan wordt beleefd wat Psalm 130 zegt, dan wordt beleefd wat Psalm 116 zingt. Banden des doods hadden mij omvangen, angsten der hel benauwden mij. Ik vond benauwdheid en droefenis. En als dan dat wonder van genade geschiet, dat de Heere de deuren van de gevangenis openzet, dat de Heere de koperen grendels verbreekt en dat de Heere de deuren opent en dat het volk dat gebonden zat in vrijheid mag uitgaan. Als dan het wonder gebeurt dat de geestelijke verlossing plaatsvindt, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis verlost hebt. Als dan iets gezien wordt van die ruimte die er is in de Heere Jezus Christus, als de grote verlosser van zijn volk, die voor zijn volk heen gaat om hen naar het land der belofte te brengen, als de grote Mozes en als de meerdere Jozua. Als dan iets gezien wordt van zijn wondermacht, als de Heere dat laat voelen, laat weten in de ziel dat hij machtiger is dan al de machten van het verderf en van de dood en van de zonde en dan Satan. Als hij het doet ondervinden dat er bij hem uitkomsten zijn, al hebben we het verzondigd, al hebben we het duizendvoudig verbeurd, en al moeten we erkennen dat we naar recht in Egypte zijn en dat we naar recht in Egypte ook zouden moeten omkomen, omdat dat onze eigen keus geweest is. Maar dat de Heere dan toch laat weten, maar bij mij is vergeving en bij mij is raad en hulp en uitkomst. Wat een wonder van genade wordt het dan. En wat wordt het dan als een wonder van genade beleefd en ondervonden. Dat de Heere naar zulke nog wilde omzien. En dat hij ze bevrijden wilde. Nu, voor zulke. En ik weet er iets meer van te zeggen. Maar voor zulken die in beginsel dat heil leerden nodig krijgen, leerden beleven. Voor zulken komt met des te meer kracht en klem dat getuigenis van Exodus 20. Als dat door genade, door het werk van de Heilige Geest in beginsel werkelijkheid wordt. Als u dat door het geloof mag bijvallen, als daar een echo opkomt in uw ziel, al is het misschien een zwakke echo, als de Heere zegt, ik ben het die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ik ben het die u een nieuw leven geschonken heb. Ik ben het die u mijn genade geschonken hebt. Ik ben het die in uw leven mijn genade begon te verheerlijken. Dan voegt de Heere daar onmiddellijk aan toe. Toen sprak God al deze woorden. Dient geen andere goden. En buigt u voor die niet neer. Maakt u geen gesneden beeld. Misbruik mijn naam niet. Zie, dan komen die heilige geboden terug. Als de regel voor het leven in de gemeenschap met de Heere. Dan komen die geboden terug. Als de norm waaraan dat verloste leven moet beantwoorden. Maar kan dat dan? Kan dat dan? En is dat dan ook nog nodig? Ach, luister nog eens even naar de woorden van de 116e psalm. Wat zegt David? Dat is die David die gezegd heeft in het begin van 116 dat hij gekneld lag in banden van de dood en dat de angsten der hel hem hadden getroffen, dat hij benauwdheid en droefenis vond. Maar wat gebeurt er? Als David de verlossingen des Heren heeft ondervonden, dan zegt hij, mijn gelofte zal ik de Heren betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Och Heren, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Hij heeft mijn banden losgemaakt. En nu hebt u me in vrijheid doen gaan. En wat wil David dan zijn? Wat voor vrijheid wil hij dan beleven? Ik ben uw knecht. En nog een keer. Ik ben uw knecht. Dat is de waarachtige vrijheid van het verloste leven. Dat iets kent van gij hebt mijn banden losgemaakt. En de Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen, indien gij mij lief hebt, doet mijn geboden. Kan dat dan? Dat kan. Door hem die het einde van de wet is. Ja, maar hij heeft toch alles vervuld? De gerechtigheid is toch door hem volbracht? Ik denk aan een woord van de apostel Paulus aan de Romeinen. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, dat heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in Christus. Nee, dat staat er niet. Opdat het recht der wet vervuld zou worden. En natuurlijk is het in Christus vervuld. En natuurlijk heeft hij die wet volkomen gehouden. En in alle opzichten aan de eisen van dat recht van de wet voldaan. Maar de apostel zegt, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Oh, dat is niet een nieuwe weg om behouden te worden. Dat is niet de weg om de zaligheid te verdienen. Denk aan wat getrouwen in de christenreis een keer aan christen vertelt. Als die wat van zijn ervaringen uitwisselt, dan zegt getrouwen tegen christen hoe het hem gegaan is toen hij de heuvel moeilijkheid moest beklimmen. Toen kwam er plotseling achter hem aan iemand die hem inhaalde en die hem een geweldige klap gaf. Zodat hij over de grond rolde en diegene die hem ingehaald had, die gaf hem nog een klap en nog een. Zodat getrouwen daar als dood bleef liggen. Wie was die man? Het was Mozes. En toen Christen hoorde dat getrouwen zo door Mozes, door de wet behandeld was, toen zei Christen, hij spaart niemand. Hij weet ook niets van barmhartigheid tegenover degene die de wet overtreden. Ziet u, via de wet is er geen verlossing. Maar getrouwen was nog niet klaar met zijn verhaal. Want toen hij daar als dood op de grond lag, toen kwam er ook een ander voorbij en die verloste hem. En wie was dat? Getrouwen zegt, ik wist eerst niet wie het was. Maar toen hij voorbij ging, zag ik dat hij gaten in zijn handen had. En daaruit leidde ik af dat het onze Heere is. Degene die geslagen is door de wet. En de wet kent geen barmhartigheid. Ook niet met degene die boetvaardig hun zonden belijden en bewenen. Maar degene die door de wet geslagen zijn en schuldig zijn, ze mogen weten uit het evangelie dat er een is die littekens in zijn handen heeft. En die voorbij komt als we daar liggen, vertreden in ons bloed op de vlakte des velds. En die te hulp komt. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En als hij ze verlost, die man met de littekens in zijn handen, dan gaat hij ze door zijn geest ook vernieuwen. En dan gaat hij ze door zijn geest zo heiligen, dat hij ze een nieuw hart geeft. Dat hij ze een nieuwe begeerte schenkt en dan maakt hij ze innerlijk gelijkvormig aan zichzelf. En dan komt het ervan dat zij Gods geboden lief krijgen. En dat zij de inzettingen des Heren leren waarderen en dat zij in dat spoor van Gods geboden begeren te wandelen. Zoals we dat ook uitgedrukt vinden in de lofzang van Zacharias, die we ook midden in de zomer best mogen zingen. Hij spelde ons dat we te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees, als die man met de littekenen in de handen voorbij gaat, van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden, zonder vrees, naar het heilig recht, in ware deugd. Amen. De lofzang van Zacharias, het derde vers. Heere, we zeggen uw grote naam ootmoedig dank als we aan het einde van ons samen zijn gekomen. We hebben mogen luisteren naar het opschrift, de wet, waarin gij die wonderlijke dingen, die heerlijke evangeliewaarheid bekend maakt aan het volk Israël. En ook aan ons, Heere, die tot datzelfde verbond mochten ingaan. We bidden u dat gij ons wilt doen verstaan wat gij zegt. Dat gij ons wilt doen beleven wat het inhoudt. Als u uzelf bekend maakt als de Heere, onze God, onze Verlosser. Heere, schenk ons ondervindelijke kennis van dat heil. Met het uiterlijke zijn we niet gered. Met de vorm kunnen we niet tevreden zijn. Waarheid in het binnenste is wat u zoekt. Heere, we bidden u, geef ons die kennis, die genadige, zaligmakende kennis die het werk van uw Heilige Geest is. Waardoor we het weten in ons leven wat het is om uit het diensthuis der zonde verlost te zijn. Om geholpen te worden door de man met de littekens in de handen. Door de enige borg en zaligmaker. En om dan door hem ook vernieuwd te worden, naar zijn beeld herschapen te worden. Opdat het recht der wet vervuld worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Heere, wilt gij het woord dat we beluisterd hebben achtervolgen met uw zegen. En wilt u het gebruiken tot bekering en tot onderwijs en tot alles wat nodig is. Tot onze zaligheid. Vergeef ook onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 83ste vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.